Hier heeft plaats ingenomen. Ik open de vergadering. Ik zie meteen een woordmelding, de heer Peters.
Ja, voorzitter, de heer Klaassen is iets verlaat, dus die komt iets later.
Ik wilde melden dat de heer Klaassen iets verlaat is.
En de heer Sijstermans is ziek.
Ja, ik zal even de lijst nemen die ik al heb, dat scheelt misschien een aantal interrupties. Verhindert in ieder geval de heer Brouwer en Sijstermans. De heer Lodewijks zou ook later zijn en de heer Klaassens later. Dat is wat ik hier nu heb staan. Ik kijk even of ik nu nog mensen gemist heb.
Wij komen niet verder dan de heer Meijer is. Verlaat waarschijnlijk.
Wat van acte. Ik heb nog één mededeling zelf te doen. U heeft kennis kunnen nemen van het feit dat er een ongeluk gebeurd is met dodelijke afloop. Ik heb nog vlak voordat ik binnenliep nog even telefonisch contact gehad. Ik verwacht dat er nu de komende uren geen verandering zijn. Maar mocht het nu zijn dat er toch nog iets van mij verwacht wordt tijdens deze vergadering, dan zal ik schorsen en dan de plaatsvervangende of de plaatsvervangende plaatsvervangend voorzitter even het woord geven om het over te nemen. Ik wil het gewoon even gemeld hebben, ik verwacht het niet. Maar mocht het zijn, tegen de gewoonte in, dan weet u in ieder geval wat de achtergrond is. Dan komen wij na deze mededelingen bij het vragenuur. Er zijn een viertal vragen gesteld van de heer Kastrop van de OPH in zaken toiletfaciliteiten bij de optocht van de Wingbulen en andere evenementen. Vragen van de heer Leers in zaken 24,2% winkelleegstand in Heerlen. Vragen van de heren Bayraktar en Van Kempen in zaken olievervuiling Juliana Bernhardlaan Hoensbroek, vervolgvragen. En vragen van mevrouw Klaassen Schepers in zaken ingezonden brieffirma Beaujean. Ik geef het woord aan de heer Kastrop.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, de vragen die hoef ik niet te herhalen. Ik vraag me daarbij alleen maar af als toelichting wat er nou gebeurd is. Omdat jaar in en jaar uit daar wel toiletten hebben gestaan en wij ook steeds gevraagd hebben voor een uitbreiding van die toiletten. En tot onze stomme verbazing was er nu geen enkel toilet op het Van Grunseplein. En dat is natuurlijk in tegenstelling tot die vorige jaren. En verder, dan moet ik ook zeggen, die omwonenden die hebben het echt geweten. Ik ben zelf nog bij kennissen daar geweest en dat was een eerlijk waar een niet te harde stank. Dus ik zou wel graag willen weten wat er aan de hand is, vooral ook omdat dus eigenlijk het evenementenprogramma, het jaar is pas gestart, tot dat niet nog eens een keer in herhaling vervat wordt. Dankjewel.
Dank u wel. Ik kijk even naar het college, wethouder Braken.
Ja, voorzitter, ik zal even de vraag herhalen en dan de antwoord geven. Ben u met mij eens dat bij grootschalige bijeenkomsten / evenementen in de publieke ruimte voldoende tijdelijke toiletvoorzieningen noodzaak zijn? Het antwoord is ja. Beschikt u over regelgeving die organisatoren van deze evenementen verplicht daarvoor te zorgen? Nou, ten aanzien van grootschalige evenementen is dat vereist. Hè? Dus we nemen dat in de vergunning, evenementenvergunning nemen we dat ook op. Daar staan diverse voorschriften in. En een van die voorschriften gaat erover dat er voldoende afvalbakken en toiletvoorzieningen beschikbaar zijn op de start- en de finishlocaties. Daarnaast is geneeskundig GOR-advies, hetgeen onderdeel uitmaakt van de evenementenvergunning, van belang. Dit advies, hetgeen is opgesteld door de GGD Zuid-Limburg, geeft nadere voorschriften ten aanzien van de tijdelijke sanitaire voorzieningen. Dus dat staat allemaal in de vergunning. Daarmee vervalt overigens vraag 3, want dat ging over zo nee. Maar we beschikken dus over die regelgeving. Vraag 4. Zo ja, hoe toetst u vooraf hoe in dit soort faciliteiten wordt voorzien? Vindt vooraf een overleg plaats met de aanvrager van de betreffende evenementenvergunning, de organisator? Tijdens het vooroverleg passeren diverse vergunningrelevante onderwerpen de revue, waaronder dus ook de toiletvoorzieningen. En vervolgens vindt er na een positieve beoordeling van de aanvraag daadwerkelijke vergunningverlening plaats. Volledigheidshalve de vermelding dat de afdeling beheer en onderhoud dit jaar op eigen kosten extra plaszuilen heeft geplaatst om het wildplas te beperken, maar niet op het Van Grunseplein. Die betreffende zuilen stonden bij de Dr. Poelstraat, bij de Quattro, Gasthuisstraat / Oude Veemarkt en Bekkerveld. Hoe controleert u op de naleving van voorschriften in deze? Ja, controle op de voorschriften van de evenementenvergunning vindt in de regel plaats door de afdeling Integrale Veiligheid. En daarnaast vindt er, nadat het evenement heeft plaatsgevonden, een evaluatiegesprek plaats over het verloop van de festiviteit met de organisatie. We zullen dit aspect daar dus ook in meenemen. Naar aanleiding van de evaluatie kan er rekening worden gehouden met de komende evenementen en hetzelfde evenement bijvoorbeeld in het volgende jaargang. Ten aanzien van het genoemde evenement moet het gesprek nog plaatsvinden. En we zullen dus deze punten daar zeer nadrukkelijk ook onder de aandacht brengen.
Dank u wel. Kijk even naar de heer Kastrop of hij in tweede termijn hierover het woord aanzet.
Ja, dank u voorzitter. Ja voorzitter, dat weet ik nog altijd niet waarom tot er nu bij het Vergunstigplein er geen toiletvoorzieningen waren. Ik heb wel gezien in de stad dat er dus Dr. Ploeg staat en dergelijke, daar stonden wel toiletvoorzieningen. Ja, dat was voor mij eigenlijk niet nodig, want er zijn genoeg cafés waar je naar binnen kunt lopen. En juist op de plek waar het moet zijn, hè, waar Heerlen zo trots op is op die mooie optocht en na afloop, nogmaals, dan vragen we af, dat weet ik nog altijd niet, waarom dat ze daar niet zijn geplaatst en of daar niet naar gekeken is. Dankjewel.
Dankjewel. Kijk even naar andere raadsleden hierover het woord wensen. Aanvullende vragen? Niemand? Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, een logische vervolgvraag vanuit de OPH. We hebben dat ook nagevraagd, hoe dat nou precies zit. Ons is verzekerd, maar nu komt het, ons is verzekerd dat er wel degelijk toiletten zijn geleverd. Wij hebben ook daar twijfels over, hè. Uw signaal is duidelijk. Daarna nog een navraag leert dat ook andere deelnemers aan de optocht in ieder geval geen toiletten hebben kunnen zien, niet hebben kunnen waarnemen. We hebben vervolgens dus die vraag ook uitgezet bij het bedrijf dat de toiletten heeft geleverd voor de organisatie. En dat wel heel duidelijk zijn, het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van de organisatie. Maar we hebben die vraag ook uitgezet, daar hebben we nu nog geen antwoord op kunnen krijgen. Het was een beetje kort dag, maar ze hebben beloofd om het precieze aantallen en de locaties ook aan ons aan te leveren. En wij zullen dus die informatie ook aan u toekomen zodra wij die hebben.
Dank u wel, dat was het einde van de eerste set vragen. Dan komen we aan de tweede set vragen van de heer Leers. Ik kijk even of de heer Leers hierover het woord heeft. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De NOS die meldde in bijgaand bericht dat het leegstandspercentage in Heerlen na de recente sluiting van de V&D van 20% naar 24,2% steeg en Heerlen daarmee qua leegstand in die lijst bovenaan staat. Helaas is de afname van leegstand nog verre van in zicht en melden zich nog meer winkelketens die in zwaar weer verkeren. Allereerst maakt de feiten zichtbaar en dringt aan op passende acties. Vandaar bijgaande vragen. Dank u wel.
Dan kijk ik even naar het college, wie hierover het woord staat. De heer De Beer.
Ja, voorzitter. De heer Leers vraagt of en hoe wij kennis hebben genomen van de leegstandspercentages zoals die bij de NOS circuleren. We hebben dat eigenlijk gezien naar aanleiding van de aankondiging van het sluiten of het faillissement eigenlijk van V&D. In die berichtgeving zijn ook leegstandspercentages van sommige steden gaan circuleren. En we hebben op basis van die berichtgeving ook even achter onze oren gekrapt en gekeken van ja, hoe komen ze nou precies aan zo'n percentage. En we hebben het vermoeden dat er toegerekend is ook naar aanleiding van de sluiting van de V&D en dat er wellicht ook al vooruitgelopen is op andere ontwikkelingen. Maar, en dat is eigenlijk de tweede vraag van de heer Leers, dat is namelijk de onderliggende cijfers van de NOS. Welke cijfers hebben zij gebruikt? Welke gebruiken wij als stad? Zoals bekend baseren wij ons op de cijfers van Locatis. De heer Leers heeft vorig jaar ook die rapportage daarover gehad en ik heb hem vandaag laten weten dat ook de rapportage voor 2016 zijn richting, althans de richting van de commissie opkomt. En daarin zijn de volgende leegstandcijfers bekend gemaakt. Namelijk dat we in januari 2014 een leegstandspercentage hadden van 20%, in januari 2015 van 16%. En in januari 2016, dus eigenlijk actueel 16,2%. Natuurlijk zitten daar de ontwikkelingen van V&D nog niet in. Maar wat van precieze weerslag dat zal hebben op het leegstandspercentage, dat zullen we in de loop van het jaar moeten zien. Omdat er natuurlijk ook weer nieuwe ontwikkelingen in de stad gaande zijn. In dit cijfer zit bijvoorbeeld niet de invulling van de Bongert met TK Maxx. We hebben signalen dat er ook gesprekken lopen rondom de vulling van het V&D-pand. Dus ja, Wij gaan er nog vanuit dat het percentage op dit moment 16,2% is. En niet het door de NOS gepubliceerde percentage van tegen de 25%. Welke trend constateren we in die leegstandscijfers? Nou ja, over het algemeen zien we ten opzichte van 2014 een teruggang, dus een daling in de leegstandscijfers. De vraag is of die stabiel is. 2015 16%, nu 16,2%. Maar de nieuwe ontwikkelingen in de stad zullen natuurlijk zijn weerslag hebben op dat percentage. Een aantal ontwikkelingen zijn positief in die zin dat die de cijfers drukken. En een aantal ontwikkelingen zijn negatief in die zin dat die de cijfers weer doen opkrikken. Nou, wat precies de uitslag, het effect zal zijn, dat zal in de loop van het jaar duidelijk worden. De vierde vraag gaat over de winkelruimtes in de nieuwbouwprojecten, Maankwartier Schinkelkwadrant. Nou, het Maankwartier is niet helemaal goed te zeggen van wat nou precies de winkelruimtes zijn, omdat er natuurlijk ook gaandeweg het project geschoven is tussen verschillende functies. Dus een aantal oorspronkelijke winkelruimtes worden bijvoorbeeld ingevuld voor horeca of worden op andere manieren ingevuld. Het proces van verhuren en invulling, dat loopt nu. We hebben daar vertrouwen in dat dat tot een goede afronding komt. En dat het dus geen of weinig effect zal hebben op het cijfer zoals ik zojuist heb gezegd. Schinkelkwadrant, daar is de planvorming eigenlijk stil komen te liggen, omdat we in afwachting zijn van weer concrete initiatieven vanuit de markt. De winkelruimtes die dat bestemmingsplan technisch opleggen, die liggen erop en die tellen ook mee in de leegstandscijfers. Op het moment dat daar een ontwikkeling zeg maar losgetrokken wordt met nieuwe initiatieven, zal dat een positief effect hebben op het leegstandspercentage. De vijfde vraag, wat denkt u dat de gevolgen zijn van het toevoegen van winkelruimte bij een leegstandspercentage van 24,2? Ja, wij gaan uit van 16,2. Het toevoegen van winkelruimte hoeft geen probleem te zijn op het moment dat je concrete invullingen hebt en daarmee ook nieuwe initiatieven en ondernemerschap je stad intrekt. Dus het is niet één op één te zeggen dat er een verband is tussen het toevoegen van winkelruimte en het leegstandspercentage. De vraag 6. Welke visie CQ-aanpak heeft u bij de groei van de leegstand? En naar aanleiding met name op basis van de recente ontwikkelingen bij V&D, maar ook diverse schoenenmodezaken, Actie en Perisport. Nou, wat dat laatste betreft volgen de ontwikkelingen op de voet en ook met interesse, omdat wij hopen dat zowel Actie als Perisport ook wel weer een doorstart zullen maken. We hebben recentelijk overigens nog contact gehad met de regiomanager van Perisport. Die had allerhand plannen ook voor zijn locatie, ook ten aanzien van Heerlen. Dus wij hopen dat er een doorstart mogelijk is, maar dat hangt natuurlijk ook af van de ontwikkelingen op concernniveau en niet alleen van een individueel filiaal. De visie die daaronder ligt, ook ten aanzien van leegstandsbestrijding, die ligt vast eigenlijk in de retailstructuurvisie. Zoals bekend zijn we die aan het updaten, ook tegen de achtergrond van de polontwikkeling. En we hebben de leegstandsvisie verder verfijnd ook met de presentatie van de leegstandsnota, welke we nu verder uitwerken in een uitvoeringsplan. De zevende vraag, staat u open voor een actieteam leegstand? Zo ja, ben u bereid om hierover op korte termijn met onze fractie van gedachten te wisselen. Nou, leegstand heeft voortdurend onze aandacht. Er zijn vele initiatieven op dat gebied waar Heerlen voorop loopt, wat ook wordt overgenomen door omringende gemeenten en waar we ook mee in de kijkers staan, bijvoorbeeld bij de G32. Ik noem maar de stichting Streetwise, de regeling Ruimte voor Ondernemerschap, de leegstandsmonitor waar we mee bezig zijn, de leegstandsnota, die we verder uitwerken in concrete instrumenten waarmee we nog verder sturing kunnen geven. En ik stel voor dat we het idee van een actieteam leegstand, hè, want dan gaat het eigenlijk om het aan tafel krijgen van de verschillende partijen die mede sturing kunnen geven aan bijvoorbeeld het winkelaanbod en ook de leegstand in het centrum, dat we dat idee meenemen in het uitvoeringsplan van de leegstandsnota. En heel duidelijk kijken van wat is de meerwaarde en de toegevoegde waarde ten opzichte van instrumenten die we hebben. Maar ik denk dat het een goed idee is om dat serieus daarin mee te nemen.
Dank u wel. Dat doet hier niet, wil ik worden in mijn stemvraag, denk ik. Ik heb de heer Leers nog voor. Heer Leers.
Dat moet u bij mij ook niet doen, ook voor de stemmen. Nee, maar dat is wel gewoon dat van de wethouder dat een druk doet, dat is een rapportage, leegstandsrapportage, administraties te verspreiden. Dat spreekt het hier bij de hoop uit dat we deze week te doen als de sleutel verhaal is. En afsluitend de vraag, hoe verhoudt de leegstand in Heerenveen tot andere steden? Als die wordt aangegeven, dus dat de stage zijn toch iets wat anders dan de NOS GML. En hoe heb je dat eerst iets over de onderzoekcasus? Hoe zit het in elkaar en hoe verhoudt het zich tegen die leegstand tot vergelijkbare worden gezien? Dat wil ik wel. Dank u wel.
Dank u wel. Even twee vragen. Is dit zo te doen voor nu tot de microfoon zijn of ben je op schok zit? Gewoon door. Dan kijk ik even wie wel nog voorplant over dit thema. De heer Koning Bastiaan. Koning Bastiaan.
Dank je wel. Ja, volgens mij heeft degene die aan wie de vraag gesteld werd toch wel begrepen waar het over ging. Ik zei allereerst even een opmerking, want de vragen worden dus gesteld aan de hand van cijfers van de NOS. En dan heb ik zoiets van, dan had je de vragen nu ook rechtstreeks aan de NOS. Nee, maar goed, mijn vervolg is even het volgende. Ga ik ook doen. Nee, ik ga een vraag stellen aan de vraagsteller. Nee, dat ga ik ook absoluut niet doen. Dit was alleen even een schot voor de boeg. Er wordt namelijk gescherpt met cijfers. Wat ik heel graag van de heer Leers zou willen weten, of hij mij een lijstje kan overleggen met vierkante meters winkelleegstand die eigendom zijn van de gemeente, zodat we daar direct iets aan kunnen doen.
Ja, dan geef ik eerst het woord aan de heer Leers om die vraag te beantwoorden en dan geef ik het woord aan de heer Leers.
Ja, even over die NOS-cijfers. Zoals ik al zei, we hebben ons ook van januari 2016. Het zou kunnen zijn dat de NOS al bepaalde ontwikkelingen heeft toegerekend en daarbovenop heeft toegevoegd. Het is ook even de vraag van welke scope neem je. Neem je de binnenstad of neem je de hele stad? Met andere woorden, we zullen daar wel nog even naar kijken van hoe dat precies zit. Maar we sturen in ieder geval de rapportage van Locatus en dan kan de heer Leers ook zien hoe de cijfers van Locatus uitpakken ten opzichte van Heerlen. En daarin is ook te zien van hoe we scoren ten opzichte van andere gemeenten. Met andere woorden, daar kun je ook meteen uit aflezen van hoe wij het doen, ja, tussen aanhalingstekens, ten opzichte van andere gemeenten. De vraag van de heer Koning Bastiaan was gesteld aan de heer Leers. Dus, ja.
Oké. Okay. Ja, kan ik de vragen al? Ja. Voorzitter, naar aanleiding van de recente actie die de gemeente heeft ondernomen in zaken het verontreinigde grond in de Juliana Bennetlaan, stellen wij de voor u liggende vragen.
Ja, dank u voorzitter. We hebben vorige keer inderdaad ook gehad over de vervuiling in Hoensbroek. Een vervuiling waar onder andere door de gemeente ook herhaaldelijk een beroep is gedaan op de eigenaren om hun grond op te schonen en alle wettelijk vereiste handelingen te verrichten. Wat zij vervolgens niet hebben gedaan en waarop wij vervolgens hebben gezegd als gemeente op enig moment is de maat vol. En ondernemen wij zelf actie door het terrein op te schonen. En dat deden wij natuurlijk omdat wij niet willen dat de vervuiling zich verder gaat verspreiden. En de kosten daarvan verhalen wij op de eigenaar. Vraag 1. We hebben vernomen dat er gewerkt is op het terrein. Zijn daarmee alle olieputten leeggepompt en opgeruimd? Op het terrein Juliana Bernhardlaan 140 zijn voor ons bekend 2 ondergrondse tanks aanwezig. Deze 2 tanks hebben wij beide leeg laten pompen, laten reinigen en afgevuld met zand. Vraag 2. Begint met zo niet, die is dus niet van toepassing. Vraag 3. Hoe lang gaat het nog duren totdat daar aan de verpaupering, wilde begroeiing, puin, rommel, etc. een einde komt? Ten aanzien van de staat van het terrein en meer specifiek van de overmatige begroeiing hebben wij de eigenaar verzocht om zijn terrein niet in een zodanige staat te laten komen dat hiervan hinder wordt ondervonden. De eigenaar heeft in reactie daarop het terrein schoongemaakt voor een deel en heeft een deel van de begroeiing laten wegmaaien. Als we kijken naar de wettelijke grond voor ons als gemeente om meer te doen, en dan hebben we het over de woningwet en het bouwbesluit 2012, dan betekent dat dat wij alleen maar de mogelijkheid hebben om verder in te grijpen op het moment dat de overlast aan de openbare ruimte, vastgesteld door een inspectie, ook van een zeer ernstige aard is. Dat is op dit moment niet het geval. Waar het gaat over hinder voor buren, staat het hen natuurlijk altijd vrij om een civielrechtelijke procedure te starten. Kijk, een termijn vraagt u nog naar wat binnen invulling van het terrein eigenlijk wordt voldaan. Die kunnen wij niet geven, daarvoor zult u zich moeten wenden tot de eigenaar van het terrein. Vraag 4. Zijn er nu afspraken gemaakt over de verdere sanering slash schoonmaak van de vervuiling in de grond? Is er duidelijkheid over de aansprakelijkheid en het kostenplaatje? En waarom zet de eigenaar geen vaart achter het opschonen van het terrein? De verantwoordelijkheid om de aard en omvang van de bodemverontreiniging in beeld te brengen rust altijd bij de eigenaar van het perceel. En pas als de aard van de verontreiniging duidelijk in beeld is, kan bepaald worden wat de kosten daarvan zullen zijn. Wettelijk zijn die kosten in alle gevallen voor de eigenaar en of veroorzaker. We hebben de eigenaren dus, zoals ik eerder al aangaf, in meerdere gesprekken en ook schriftelijk gevraagd om de aard van de bodemvervuiling verder in kaart te brengen of te laten brengen. En op geen van die verzoeken heeft de eigenaar eigenlijk gevolg gegeven, met als gevolg hetgeen dat ik aan het begin van het verhaal aangaf. De eigenaren hebben wel nog aangegeven dat het voor hen financieel lastig is om de sanering te kunnen betalen, wat hen natuurlijk niet vrijpleit van hun verplichtingen die zij als eigenaar hebben. Het gevolg daarvan is dat wij nu voornemens zijn om een dwangsom op te leggen om de eigenaren te bewegen om ook aan deze eisen bij bodemvervuiling te voldoen. Daarnaast zullen ook de kosten van de spoedeisende bestuursdwang, die is toegepast op 12 februari, op hen worden verhaald. Vraag 5. Welke problemen, CQ-moeilijkheden doen zich voor bij de aanpak van deze ernstig vervuilde bouwgrond en kunnen die problemen getackeld worden en op welke termijn? Wat doet de gemeente? Ik denk dat die vraag daarmee voldoende heb beantwoord.
Dank u wel, wethouder, voor deze uitvoerige beantwoording. En we hadden eerst begrepen dat er maar 1 tank weggenomen was en de andere nog altijd zat. Vandaar ook een beetje de vraag. In het blad van de Vereniging van de VNG, wat we deze zaterdag gekregen hebben, staat een artikel over een decentralisatie, zou je kunnen zeggen, van de milieuwetgeving die eraan zit te komen. Zo heb ik dat tenminste begrepen. De omgevingswet noemen ze dat. Als ik dat nou goed begrijp, dan lijkt het alsof gemeentes in het jaar 2020, wanneer het convenant afloopt, verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken. Uiteindelijk, mochten de eigenaars failliet gaan of het niet doen, dat gemeentes aangesproken kunnen worden. En dus ik zat me af te vragen of er een tijdsdruk op zit, dat er snel gehandeld moet worden. Snel, ik denk dat dat in juridische zaken nog snel is, binnen 4 jaar. Dat anders de gemeente komt te betalen misschien. Dat is mijn vraag.
Dank u, voorzitter. Wat betreft het aantal tanks, daar hadden wij natuurlijk een tijd geleden nog geen kennis van, hè, wat er nou precies in die bodem lag. Dus we hebben nu, bij de laatste opschoning, hebben we kunnen vaststellen dat er sprake was van 2 tanks. Wat betreft uw vraag over de bodemwet, ik ken het artikel nog niet. Hij zal ongetwijfeld op mijn leestapel liggen. Maar ik stel voor, voorzitter, met goedvinden van de heer Van Kempen, dat ik daar schriftelijk op terugkom.